vanmorgen over wilde bijen en ik moet u even waarschuwen dat u aardig wat informatie te verstouwen krijgt, dus ga er maar even recht voor zitten. Wilde bijen zijn net mensen. Daar gaat het vanmorgen over. De Bijbelgedeelten die we hebben gelezen gaan eigenlijk ook over wilde bijen. Dat waren in het wild levende honingbijen. We hebben vanmorgen over wilde bijen die in onze tuinen voorkomen. Solitaire bijen en hommels. Dit weekend is het open imkerweekend. De bijenhoudersverenigingen timmen extra aan de weg. Met het doel meer bekendheid te geven aan bijen en aan het houden hiervan. Wanneer Mozes vanuit de brandende braamstak roept en hem de opdracht... Wanneer God Mozes vanuit de brandende braamstak roept en hem de opdracht geeft om zijn volk uit Egypte te leiden, dan geeft hij ook aan wat het einddoel van de reis zal zijn. Een land vloeiende van melk en honing. Deze belofte wordt verschillende keren herhaald. Het beloofde land is een land met een geweldige overvloed. Er is gras te over voor het vee. Bloemen zijn er zoveel dat het land overvloeit van honing. Deze honing wordt gehaald uit bijenvolken die in het wild leven, in rotspleten en in bossen. Van die natuurlijke rijkdom is helaas niet veel meer over. Pas in 1880 is er sprake van een modern bijenteelt in Palestina. In het oude Egypte werd al in 2400 voor Christus aan bijenteelt gedaan. Bijenwas werd gebruikt voor het balsemen. Honing en was waren belangrijke geschenken bij vredesonderhandelingen. Dus voor alle duidelijkheid, wilde bijen waar in de Bijbel over wordt gesproken, zijn nu de honingbijen die een imker in kasten en korven houdt. Deze bijen zijn in de loop der eeuwen gecultiveerd. De wilde bijen waar we het vanmorgen over hebben, zijn solitaire wilde bijen of in een kolonie levende wilde bijen, de hommels. Deze leven in onze woonomgeving. Eerst een filmpje over een veel voorkomende soort, het metselbijtje. Ik zal er een beetje van vertellen. Hij heeft stuifmeel onder zijn buikje. Honingbijen hebben het stuifmeel aan de fietstasjes. Bij hun achterpootjes. Hier zien we, hij gaat naar binnen, die brengt eerst de nectar in een compartimentje. Dat braakt hij nou uit, dat diertje. Braakt een, het zijn allemaal vrouwtjes, werkstertjes. Hij braakt de nectar uit en hier ligt ook stuifmeel. Nou keert hij om, want stuifmeel zit onder haar buikje. En er zit aardig wat stuifmeel wat het diertje in één keer meeneemt, hoor. Dan haalt hij weer nieuwe voorraad op. Hier zien we een binnenkomen met een bolletje leem in het bekje. En die maakt het wandje voor een nieuw compartimentje. Dit compartimentje is klaar. Er ligt al een eitje in. En maakt een nieuw compartimentje. Deze die ruimt hem wat op, denk ik. En deze legt een eitje. Dit is genoeg stuif met een net dat en legt het eitje. En dan moet je opletten hoe groot in verhouding van het diertje dat eitje is. Het eitje is gelegd en nu komt hij weer een nieuw wandje en dan maakt hij weer een compartimentje. Hier zien we nog even van de voorkant hoe dat eruit zit in zo'n buisje. Hier kun je dat even zien. De nectar is eigenlijk naar onder gezakt. Dit is stuifmeel en hier ligt het eitje. Dit was in plastic buis en dat is niet aan te raden, want in de winter dan is de vochtregeling niet goed en dan gaan die larfjes dood. Dus dit kan wel even voor filmpjes en zo, maar in plastic buizen altijd is dat niet goed. Nou, deze metselbijtjes die kun je heel makkelijk in de tuin of op het balkon lokken. En actief in april, mei, heel belangrijk voor bevruchting van fruitbomen. En heeft een buikschuier. Die buikschuieren zijn eigenlijk haartjes. Die staan naar voren, dus als die in een bloem gaat, dan werkt dat als een sjofel. En zo komt die stuifmeel aan die haartjes. Honingbijen, daar blijft de stuifmeel aan de haartjes zitten van die honingbijen met de voorpootjes, strijkt hij het naar het achterpootje, waar die fietstasjes zitten. Maar deze metselbijen, die hebben een stuifmeel onder hun buikje. En het gebied ongeveer 200 meter van hun nestje, dat bestrijken ze. Honingbijen die vliegen zo 2 kilometer weg. Dus die bestrijken een veel groter gebied. En het zijn uitstekende bestuivers. Ze zijn heel belangrijk voor de fruit en zo. Hier zie je het wat dichterbij. Dit is eigenlijk dan stuifmeel. De nectar ligt er een beetje onder. En hier zie je dus zo'n leemwandje. En hier, dit is één compartimentje. Vaak zitten er een stuk of 6, 7 compartimentjes achter elkaar. De eerste 5 zijn bevruchteitjes. Een bevruchteitje wordt een vrouwtje. En de 2 laatste zijn onbevruchteitjes. Dat zijn eigenlijk dezelfde eitjes, alleen er is geen zaadje bijgekomen. Dat wordt een mannetje. Dus dat is het wonderlijke van insecten. Het vrouwtje kan zelf bepalen of haar nakomeling een mannetje is of een vrouwtje. Dat kan nergens anders, dat kan bij insecten. Als dat eitje de sperma doosje passeert, zeg maar, dan kan die koningin bepalen of er een eitje van de sperma een zaadje van de sperma bij komt of niet. De leemwandjes zijn duidelijk gezien en ongeveer na 19 vluchten, dan is er eten genoeg voor een larfje. Dan legt hij een eitje en dat larfje, dat wordt in pakweg in mei geboren en die blijft er tot volgend jaar april, blijft hij in dit kokonnetje. Dus een heel jaar blijft hij daar eigenlijk in. En er zijn veel last van de mijten. Op die metselbijtjes zitten vaak heel veel mijten. Er komen een aantal soorten die ook dit bijtje kun je makkelijk in je tuin lokken. En er komen ongeveer ruim 300 soorten wilde bijen voor in Nederland. Maar ze zijn allemaal gebonden aan bepaalde planten en bepaalde grondsoorten. En voor de bevruchting van fruitbomen en bestdragende struiken nemen deze diertjes 40% voor hun rekening. Dus dat zijn eigenlijk wel heel belangrijke diertjes. Ze vallen niet op, maar ze zijn heel belangrijk. Gouden slakkenhuisbij. Ik ga een aantal bijtjes even met u doornemen. Niet zoveel hoor, want dan wordt het een beetje saai. Maar kijk, deze presentatie doe ik ook wel bij tuinverenigingen en natuurverenigingen. En dan is het maar uitgebreider. Maar ik heb het nou wat ingekort en wat anders bijeen gezet. Er is ook een metselbij, dus die ook compartimentjes metselt met leem. En het is een rode lijstsoort. Een rode lijst wil zeggen dat die bedreigd wordt met uitsterven. Als een vogel of een dier op de rode lijst komt, dan is het niet zo best. En deze is eigenlijk de hele zomer actief. En die nestelt in een gewoon slakkenhuis, zeg maar. En dat is ook weer wonderlijk. Het mannetje helpt ook mee om een nestplaatsje te vinden. Dat doen ze minstens tweeën. Meestal is het vrouwtje die alleen alles opknapt. Het mannetje bevrucht de vrouwtjes en dat is het dan. Maar hier helpt het mannetje mee. En vier laafjes per slakkenhuis. En als alles klaar is, dan missen tweeën, kiepen ze dat slakkenhuisje om, zodat de toegang naar de grond is, zodat er geen regen in kan komen. Dat zijn hele listige diertjes. Zit daar een slak in? Nee, die is eruit. Het zijn 2 jaar oude slakkenhuisjes. De behangersbijtje, ook een soort die heel veel in de tuinen voorkomt, algemene soort. Het papaverbijtje, zeg maar, die gebruikt de papaver als plant en om blaadjes af te halen. En daar is de naam een beetje van afgeleid. Ze kunnen niet over een gladde ondergrond lopen. Ik zal een filmpje laten zien hoe dat gaat met dat. Dus dat gaat razendsnel. En dan zie je hem, dat blaadje brengt je dan in een holletje. En hier zie je eigenlijk dat die blaadje waar hij daar afgehaald heeft. Nou, toen wij in Veenwouden woonden, had ik cactussen. En op een gegeven moment op een zomerdag, de deurtjes stonden open, de raampjes, kwam een bijtje aanvliegen met een groen blaadje in het bekje. Dat had ik nog nooit eerder gezien. Nou, en hij ging weer uit het kastje. Nou, ik vlucht eruit. En wat bleek, even later ging dan een bloempot en daar had ik wel gedacht, dat er steeds potgrond naast slaat. Ik denk, hoe kan het nou wel? En ik had het weggehaald een dag later weer. En daar ging die in en toen wat bleek, daar zaten 6 net soort vingerhoedjes in. Allemaal van blaadjes in elkaar geweven. En daar zat stuifmiddel in en nectar en een eitje. En een larfje al, zeg maar. En dat stonk ontzettend naar zweetvoeten. Vreselijk, nou, wat vreemd, mijn nectar, dat ruikt lekker en stuifmeel ruikt lekker. En toen hebben we voor een paar jaar terug in Oosterwolde, die vereniging, die bijenhoudersvereniging bestond 100 jaar. En er was een expert over wilde bijen, die gaf een lezing. Nou, in de pauze, ik denk, ik moet eenmaal hem vragen hoe dat dan kon. Ja, hij wist dat ook niet. Hij zei, kan komen dat van het speeksel wat het bijtje gebruikt om die blaadjes aan elkaar te lijmen. Dat zou kunnen. Maar hij wist dat ook niet. Dat is een heel mooi diertje om te zien. Het roodgatje, dat is ook een wild bijtje die metselt in de grond. En dat is een heel algemene soort. Die kun je makkelijk herkennen. Als je daar een beetje op let en zo, dan is dat heel makkelijk te herkennen aan het rode borststukje en het rode pluimpje aan zijn achterwerk. Het is na de honing bij de meest voorkomende soort. Dus dankzij deze diertjes, waar we het nu over hebben. Dus deze diertjes zijn eigenlijk heel belangrijk voor vruchtzetting en voor bevruchting van allerlei fruitbomen. De gewone zagenbij, en die noemen ze ook wel de aandoornbij. Aandoorn, die bloeit nou. Je hebt de moerasaandoorn en de bosaandoorn, die is een vrij hoge opgaande struik. En dat is ook een zandbijtje en die gebruikt vaak de wortels van omgevallen bomen. In de Beesterswaag heb je dus een leemlaag, dat is het Drents plateau. Die bomen die wortelen eigenlijk oppervlakkig, niet diep in de grond. En met een storm gaan ze gauw over de kop en dan heb je helemaal zo'n plakkaat rechtop staan. Nou, maar we mogen die zagenbijtjes graag gebruik van maken. En je ziet ze vaak op lonkruiden. En Zagem is het opperhoofd van een Indianenstam. En Jack P. Thijssen, de grote bioloog, zeg maar, die heeft deze naam bedacht. Omdat ze haartjes aan de middelste poot hebben. Dat kun je hier wel een beetje zien. en sporen aan het uiteinde. En waarvoor ja, die dienen die haartjes, dat is eigenlijk niet bekend. Dus daar komt de naam Sagem bij weg vandaan. De roodpotige geroefbij. Je hebt heel veel soorten zandbijtjes, misschien wel 35 soorten zandbijtjes. Die maken een holletje in de grond en daar maken ze compartimentjes waar hun een eitje in komt en stuifmeel en nectar. En dit zie je wel eens bij een straat en denkt men vaak dat het mieren zijn, maar heel vaak zijn het zandbijtjes. Als je daarbij gaat zitten en je wacht even 20 minuten, dan zie je wel zo'n zandbijtje die daarin gaat met stuifmeel. En die maakt daar dus voor de nakomelingen. Deze is, dit is de wit-roodpotige groefbij, die groefjes zijn wit. En hij heeft een, of die zijn wit en die, hij heeft hier een groefje. Dat is een kenmerk, zeg maar. De witte banden en het groefje. Dus let maar eens op, als je dit ziet, zijn vaak geen mieren, zijn vaak zandbijtjes. Het tronkenbijtje, dat vind ik zelf het interessantste diertje. Het is ook de laatste van deze, van die ik laat zien. En die is nu actief, de hele zomer is hij actief. En die verzamelt geen voor het bouwen van de wandjes in de holletjes, geen zand, maar hars, witte hars. Ze zijn er niet achter gekomen waar die dat nou vandaan haalt. En het, zo zie je hem ook vliegen, met wit doorzichtige korreltjes in het bekje. En dat, zo brengt hij de stuifmeel in onder het buikje. En zo maakt hij dat nestje klaar. En dat laatste stukje, dat wordt eigenlijk sterker gemaakt. Als je bij een schelpenpaardje is, een kleine stukje schelpjes, die brengt je daarin. Of steentjes of stokjes. Zodat de vijanden, sluipwespen, dat zijn de vijanden, er niet in kunnen komen. En ze laten het, als ze acht kokonnetjes maken, acht compartimentjes, dan laten ze het laatste compartimentje laten ze vrij. En toen dachten ze ook van, waarom dan daar ook geen eitje in en geen stuifmeel en zo. Maar dat is voor sluipwespen, dan kan die sluipwesp niet met de legboor niet bij het larfje komen. Want een sluipwesp die zoekt met legboor een larfje, legt een eitje in het larfje en dat larfje wordt opgepeugeld door die sluipwesp. Dus dat weet niet diertjes. Dit is een heel bekend bijtje die je heel makkelijk kunt zien. Dit waren enige solitair levende bijtjes. En op een zonnige dag zijn ze met enige moeite te vinden bij bloeiende planten. En wanneer je gebruik maakt van een zoekkaart voor wilde bijen, dan kun je ze ook nog determineren. Leuke dingen die ik meemaak tijdens de excursie. Nou, ik dacht, dat is wel leuk om dat even zo tussendoor even te vertellen. Want tijdens zo'n excursie, er zijn meestal 20 mensen, dat is heel wonderlijk, er ontstaat altijd vaak een band met de mensen. Heel vaak kennen ze elkaar wel een beetje, via familie kennen ze elkaar. En vaak worden ook telefoonnummers uitgewisseld en zo. Dat is heel wonderlijk. Heel snel ontstaat er een beetje een homogene groep. En de excursieleider, die moet wel, je moet wel na 2 uur weer terug zijn, want dan vaak moeten mensen nog even naartoe. Dus als een excursie om 4 uur is afgelopen, dan moet je ook om 4 uur terug zijn. En dan moet je wel een beetje op je strepen staan, dat mensen een beetje doortippelen. Nou, dan zeg ik van als je hoofdpijn krijgt van de excursieleider, pak maar in een blaadje van een wilgenstruik, kou er maar even op en de hoofdpijn is over. Want in wilgenstruiken zit dezelfde stof die ook in aspirine zit. Nou ja, dat vinden ze dan wel mooi. En bij Innewouden, dat hebben we dus, omdat ik imker ben, doe ik ook de imkerexcursies voor het Friese Geheer. En soms komen de kinderen op bezoek bij de imker, dan komen ze naar Innewouden. En die gaan ook wel naar een schoolklas, dan komt de imker op bezoek. Dat duurt 40 minuten. En in Innewouden komen ze van 9:15 tot 11:15. Dan komt de groep 3 en 4, dat vind ik de leukste groep. Je kunt net lezen. Nou, dan komen ze en dan krijgen ze opdrachtjes. En hebben ze een fruithapje bij zich, maar een kaarsje. Een heel leuke morgen vaak. Maar goed, omdat koning Willem-Alexander, die is ook bijhouder. Dus dan, dat wil ik dus, dat is een opsteken voor de imkers. En dan wil ik dus vragen, dan vraag ik aan die kinderen of ze weten wie de belangrijkste man van Nederland is. En nou, ik zeg nog belangrijker dan de burgemeester. En nou, een meisje, een rechter. Nou, toen zei een jongetje, de Heere God. Nou, ik zei, die is belangrijkste van de hele wereld, zei ik. En dat is heel grappig. En toen jongetje, vroeg me een jongetje van nou, wat denk je, hoeveel bijen zitten in die bijenkast? Ontelbaar miljoen, zei het jongetje. Die zijn nog zo enthousiast. En kijk, ik, het gezag, daar hoef ik helemaal geen moeite voor te doen. Want dat heb ik, nou, ze zien mij als hun grootvader. Dus dat gezag is gewoon, daar is helemaal niks aan de hand. En toen hadden we in Giekerk, dat was een schoolproject, dan ze dus een natuurproject, dat vind ik altijd wel leuk. En klassen kwamen dan in de herfst in de natuur voor paddenstoelen. Maar die klas die ik dan bij me had, er waren nog geen paddenstoelen. En toen liet ik ze even proeven van de waterpeper. Nou, waterpeper, dat is een plantje die groeit op natte, een beetje natte grond. En die in het najaar een beetje. En die blaadje werden vroeger gebruikt in de keuken als keukenkruid. En als je zo'n blaadje in je mond doet, dan eventjes laat het een heel scherpe smaak. Dus ik liet die kinderen even zo'n blaadje proeven. Oh, dat was wel wat, zo scherp nou. Enfin, twee meisjes van de klas, die hadden de eerste prijs gewonnen. Ze moesten ook een natuurwerkstuk maken, twee aan twee. En van eikels en van kastanjes en van bladeren. Die hadden de prijs gewonnen van dat hele project. Nou, de klas kwam naar Eerenwoude, kregen ze wat drinken. En de wethouder die van het Tietjerkse deel, die deelde de prijs uit. Toen vroeg die wethouder aan die kinderen, wat weten jullie nog van die morgen? Van het blaadje, dat wisten ze nog. Dat hadden ze onderhouden. Nou, ik wou vroeger dan wel graag boswachter worden. Maar ja, ik was nog wel een beetje technisch en zo. En ze zeiden, die jongen die kan beter in de techniek. Enfin, maar goed, ik was bij IVN en zo. Dus ik heb altijd wel mij daar bezig mee gehouden. Dus, maar goed. En toen waren we, nou, 3 jaar terug of zo, in Riepscherk de Polder. Met een excursie, en dan heb je vaak dat het een beetje een lange rij is. En toen hoorde ik wel daar een jongetje wat vroeg aan zijn vader. Toen zei die vader, vraag dat maar even naar de boswachter. Want dat was ik. Nou, ik zei tegen hem, mijn dag kan niet stuk. Nou, van die verdwaalde jongetje hebben we ook wel, toen waren een klas die had van de Rabobank een prijs gewonnen. En dan hadden ze dus kregen een plastic zak met allemaal spulletjes van de Rabobank. En een kanotocht aangeboden. Dus ik was dan de leider van de kanotocht. Er waren 2 leerkrachten mee nog. En die oude venen, daar moet je wel, ja, eigenlijk wel een kaart hebben. En ook eigenlijk wel een kompas. Als je onbekend bent, dan is het heel lastig. Maar alles lijkt op elkaar. Het is allemaal riet en riet en riet. Toen hebben we afgesproken met de kanotocht. Ik kwam bij de steiger. Daar stoppen we met elkaar. En dan kon ze wat drinken. 3 jongetjes, die stopten niet, maar die gingen door. En ik was dan verantwoordelijk, dus ik moest er wel achteraan. Ik heb een half uur naar hen gezocht. En er waren nog een paar mannen vissen, dat hadden ze ook niet gezien. En ik vond ze, ze waren helemaal ondaan. Helemaal in het riet zaten ze vast en ze konden geen kant meer op. Nou, toen was ik ook niet boos meer op die jongetjes. Dus ik zei, ga maar gauw mee terug. Nou. En kinderen-excursies, dan vangen ze allerlei vlindertjes en zo, en diertjes, krekeltjes. En dan heb ik midden in het veldje dus een kist met de boekjes. En als ze dan een krekeltje hebben, dan kijken we even in het boekje welk krekeltje er is. Toen had een jongetje een viervlek libel in zijn loepotje. Nou, best een groot dier ook wel. En toen zochten we even in het boekje de viervlek libel op. En dat jongetje, die zat helemaal. Hij vond het zo mooi. En als het jongetje 80 jaar is, dan herkent hij nog de viervleklibel. Zo werkt dat eigenlijk. Dat is heel belangrijk. Dus er waren even wat tussendoor van de excursies. Hommels. Nog 2 van de meest algemene soorten hommels. En hommels die leven in een kolonie. Honingbijen zijn naar de hoogste in de orde, die hebben de meeste broedzorg. En een hommel, die komt er dan eigenlijk net weer onder en de wilde bij komt daar weer onder. En de koningin overwintert en begint in het voorjaar met het stichten van een kolonie. En in september is alles voorbij. Dan zijn die jonge koninginnen geboren en deze overwinteren. En in de glastuinbouw wordt vaak gebruik gemaakt van hommelvolkjes. Nou, die koninginnen die in de herfst, in augustus worden geboren, zeg maar, die eten zich naar hun vol, dat ze goed reserve hebben. En die kruipen dan in een holletje in de grond, vaak in een wat schuin aflopende glooiing. Niet zo diep, 2 centimeter ongeveer, helemaal niet zo diep. Want als het bevriest, daar kunnen die diertjes tegen. Als de vorst komt, dan vormt zich in dat lichaampje een soort glycerine. Wat niet bevriest, zo komen ze dan eigenlijk de winter door. Dus, en in het voorjaar komen die weer voor de dag, zeg maar. Die we vroeg in het voorjaar zien, die bromberen, zeg maar, dat zijn koninginnen. Die zoeken weer een plekje. Wat gebeurt er in het hommelnest? Wanneer de koningin in maart een geschikte plaats heeft gevonden, maakt ze een soort kogel. Ter grootte van een tennisbal ongeveer. En die bekleedt ze met was. Vaak in een holletje, een muizenholletje. Daar mogen ze graag in. En dat doet die koningin allemaal alleen. Ondertussen moet hij eten en hij moet ook doorleven en hij moet ook nog dat allemaal maken. Daarna bouwt ze van bruine was een eibeker. Die eistokken van die koningin, die gaan zich eigenlijk ontwikkelen doordat het warmer wordt en ook doordat ze eten krijgt. En dan legt hij van elke eistok 8 eitjes, van links en rechts. Nou, die eibeker die wordt gevuld met eitjes, en ongeveer 15. En die eibeker is ook met pollen gevuld. Pollen, dat is stuifmeel. Dat verzamelt hij dan van vroeg bloeiende bloemen, krokussen en zo. Dat zie je wel aan de achterpootjes, die bolletjes. Dat zijn pollen, dat is stuifmeel. En die beker wordt met was afgedekt. Dat gebeurt allemaal in het vroege voorjaar. Tevens bouwt ze een 2 centimeter hoge voorraadpot, die met nectar wordt gevuld. En dat is ervoor, als het een koude dagen of zo komen, regendagen, dan kan die koningin niet uitvliegen. Dus die moet een voorraad aanleggen. Daar zorgt het diertje allemaal alleen voor. Na 3 tot 5 dagen komen die larven, die komen uit en eten die pollenvoorraad op. Dan bouwt de koningin aan de zijkant van die wasbeker kleine wasbekertjes en bevult die weer met pollen en sluit die af. En die larven die knagen naar die bekertjes toe en die larven die spinnen eigenlijk een cocon. Dus als cocon worden ze eigenlijk volwassen. Het nest wordt groter en na 3 weken worden de eerste hommels geboren. En daarna nemen de werksters het bouwen en eten halen van de koningin over, zodat de koningin alleen maar eitjes. De koningin blijft dan in de kolonie en de werkstertjes die zorgen ervoor dat alles verder gebeurt, zeg maar. Door verandering in de feromoonproductie legt de koningin onbevruchte eitjes, de darm. Veel voedsel geeft enige werksters die koningin worden. Feromonen, dat zijn geuren. En feromonen zijn in de insectenwereld, nou, heel belangrijk, de uitwisseling van gegevens en van communicatie gebeurt met feromonen. Er waren toen een keer, voor 2 jaar terug, op een imkerdag een professor uit België, die ons uitlegde hoe dat dan zat met die feromonen. En toen zei hij tegen ons, dat weten jullie misschien niet, maar wat denk je wat in de duurste parfum zit? Welke stof? He, wat echt voor de upperten? Dan moet je parfum van dat merk gaan, dat is niet goed. Wat voor stof erin zit? Varkenspis. Daar gaan ze stoffen uit voor die dure parfums. De darren vliegen uit en wachten op jonge koninginnen. Deze worden weer bevrucht en de oude koningin gaat dood. Dus hier zie je wat hoe zo'n hommelkolonie rijlt en zeilt. Kun je rustig erbij gaan zitten, ze hebben maar geen verdedigingsgedrag. En ze verdedigen hun kolonie haast niet. Dus een heel mooi om te zien. We hebben momenteel achter het huis 2 kolonies. Maar zitten maar weinig in, misschien 100 stuks of zo, 5. Maar het zijn maar kleine kolonies. in een bijenvolk zitten. Wel 35.000, dat gaat veel. Nou, hier zie je de haardhommel, de meest bekende, deze, die met het witte kontje. En als je hem dus in een nestje wilt lokken, dan kan het. Moet je zo'n voorportaaltje en hier proberen wat een muizennestje in te deponeren. Als je dat lukt, dan, maar dat houdt ervan, die lucht van die muizen. Dit is, misschien heb je wel gezien dat zo'n hommel dus, als hij, dan is de verdedigingshouding, dat neemt hij zo aan. En honingbijen, zeg maar, die hebben een dans. Dan maken ze elkaar duidelijk waar ze naartoe moeten vliegen. Dat hebben hommels niet, maar ze maken wel een achtvorm. Als ze de omgeving als het ware imprinten. Als zo'n versie uitvliegt, dan moet hij weten waar hij naartoe moet winnen. En door een achtvorm, steeds zo'n achtvorm maken, steeds groter, groter, groter. En dan hebben ze het gebied eigenlijk in hun hersens ingeprint. En dit is zo'n kastje, daar is een hele handel in. En daar is ook een filmpje van. Ja. Ik weet dat niet hoe.
Verder bij staat uit 26 hectare appels, peren, kersen, pruimen en aardbeien. Onze hoofdmoot is dadelijk op het moment de kersenteelt. En dat is nu op het moment volop in bloei. Dat is ook essentieel voor de bestuiving nu. Dus dat is eigenlijk het punt dat alles bestuiving moet worden. Maar daarom kreeg ik nu heel veel hoed en
dat is een hele handel in die hommelvolkjes. Duizenden van die volkjes die worden verhandeld in de teelt van paprika en tomaten. En in de open teelt bij kersen en vruchtbomen, zeg maar. Een heel, heel grote handel in. Nog één hommeltje, de steenhommel. Die is een algemeen bekend hommeltje. En die kun je vaak wel in nestkastjes, wil die wel vaak nestje maken. En die hommels die vliegen bij lage temperaturen, omdat hun pelsje, die beschermt hem. Zo'n hommeltje is 30 graden, dus dat is behoorlijk warm voor zo'n diertje. Maar zijn pelsje die beschermt hem eigenlijk tegen de kou. En hier zie je eigenlijk zo'n hommelnestje hoe dat er een beetje uitziet. Nog even over de vijanden van een hommelkolonie. Het is eigenlijk nog een wonder dat het allemaal nog kan bestaan. Want er zijn heel veel vijanden. Dit is een hele grote vijand, de koekoekshommel, die probeert in een kolonie in te dringen en die doodt de koningin. En die legt dan de eitjes, zodat eigenlijk de nakomelingen van de koekoekshommel zijn. Dit diertje, een liftkevertje, die zit op bloemen en die klimt zich vast aan een hommel die bloem bezoekt. En zo wordt hij meegenomen naar in het nest en daar tast hij de larfjes aan. Deze, dat is een hommelreus, die legt eitjes voor een hommelkolonie. En die eitjes worden larfjes en die larfjes die kruipen stiekem naar binnen. Dat zijn allemaal vijanden. Deze, die blaaskopvlieg, dat is een endoparasiet. En dat is een wolf in schaapskleren. Deze legt een eitje op een hommel. En dat eitje wordt een larfje en die boort zich in die hommel. En langzaamaan eet die hommel van binnen eigenlijk helemaal op. Ja, wreed allemaal. En dit is een hommel wasmot die de oude nestjes opruimt. En ze hebben ook nog eens een keer vaak mijten bij hun kopje zitten. Dus ze hebben heel veel vijanden. Nou, met een beetje inspanning moet het lukken om een wilde bijenhotel te maken. En dat is ook een leuk werkje wanneer er kleinkinderen zijn. Het is een heel mooie, maar gewoon met rietbosjes en met bamboestokjes. Het hoeft allemaal niet zo mooi als het maar een beetje op een zonnig plekje hangt. Dat is belangrijk. En daar kun je van genieten, want die wilde bijtjes, die hebben eigenlijk geen verdedigingsgedrag. De angel is niet ontwikkeld. Ze kunnen eigenlijk niet steken. De angel wil niet in onze huid. Dus ze zijn eigenlijk heel ongevaarlijk, ook voor kinderen. Heel leuk om daar wat van af te weten. De leefomgeving van deze insecten, die we hebben besproken, staat behoorlijk onder druk. Ik heb ook wat lectuur. Ik heb daar nog een lijst van beelden bij, maar ook wat lectuur meegenomen en zo. Dan kunnen we dat na afloop misschien nog even bekijken. En door het verdwijnen van draagplanten en anders inrichting van tuinen verslechtert hun leefomgeving. En ook door gif. Gif is ook heel slecht. We kunnen helpen door nestgelegenheid aan te bieden en ook door de tuinen bijvriendelijk in te richten. En nog een tip, geniet van deze nuttige insecten in tuin of park. Tot slot. Heb ik een paar leuke plaatjes er even op gezet. In de bergreden betrekt Jezus de natuur in zijn levenslessen. Let op de vogels en kijk eens naar de bloemen. Hoe prachtig God het heeft gemaakt. Maak je maar geen zorgen, want God houdt heel veel van jullie en zal zeker voor je zorgen. Maak je maar geen zorgen voor morgen. Maar er is veel veranderd sinds Jezus de mensen toesprak vanaf de berghelling. Misschien moeten we ons toch wel een beetje zorgen maken. Zorgen over de natuur, over het milieu, over wat er op ons afkomt. Wat is er straks nog over voor onze kleinkinderen? Ik hoop dat deze presentatie die we hebben gezien ons kan inspireren. De planten en dieren een beetje te helpen. U en ik zouden het kunnen zien als een opdracht. Een opdracht van onze Schepper. Amen.